Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Als die niet presteert, dan moet hij ook weg. Ja, ik heb Abita Boulo weggekregen. Ik heb Binotto weggekregen. Ik weet dat de
Het
Fiat...
begint altijd hier, hè?
Ja, ik weet dat de Fiat goed hiernaar luistert.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Max Verstappen staat weer op de lijst van sportman van het jaar en hij komt tegelijkertijd met een hele duidelijke boodschap. Krijgen we spatborden tegen de regen boven de achterwielen in het nieuwe seizoen? Binotto die lijkt gezien als teambaas bij Ferrari, nu echt. En je maakt hier in Formule 1 aan tafel kans op een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Barcelona voor twee personen. Dit is aflevering 48, jaargang 4 van Nederlands grootste award-winning Formule 1. Podcast vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel. Onze gasten van vandaag, hij is coureur, winnaar van de 24 uur van Daytona en ondernemer Indy Dontje. Indy, van harte welkom.
Dankjewel.
Wie is de beste coureur na Max?
Nou, daar moet ik te lang over nadenken.
Denk nog even rustig na, dan ga ik naar Jeroen Mul, coureur bij Lamborghini, host bij F1 aan tafel en technisch analist bij Grand Prix Radio. Ook over Verstappen gesproken, Jeroen, zie jij Ricciardo ooit nog naast Verstappen rijden?
Niet in een Red Bull.
Oké. Indy, weet jij inmiddels wie de beste coureur is na Max?
Ja, Russell.
Oké, dan bij ons Nederlands meest besproken teambaas en vaste gast bij F1 aan tafel, Frans Verschuur. Frans, heb jij Nyck de Vries nog gezien bij Renze Klamer?
Ja, die heb ik zeer positief ervaren. Het is,
stop de persen.
Nee, dat klopt. Ik had altijd behoorlijke kritiek op hem. Niet op zijn rijen, maar op zijn verhouding naar de Nederlandse fans en dat soort dingen. Nou, die heeft hij eigenlijk bij mij wel een heel aan het recht getrokken met dit interview. Ik weet niet wie hem ingefluisterd heeft, maar die heeft dat goed gedaan. Ja. Hij was zeer positief. Ook de dank sprak hij uit naar zijn vader. Er werden wat foto's getoond van zijn vader op de krit, die emotioneel was, wat ik begrijp. Nee, ik vond dat hij gaf duidelijk antwoord. Hij wist precies waar hij stond. Hij wist ook dat er echt wel wat werk aan de winkel was. Want ze zijn dus team nummer 9 geworden dit jaar. En willen ze dat verbeteren, ja, dan zal er echt wel wat moeten gebeuren. Mm-hmm. Dus daar was hij zich zeer zeker van bewust. En ik was positief verrast over het idee. En ik moet zeggen dat hetgene wat ik gezegd heb over hem, over zijn negatieve houding richting de Nederlandse fans, dat hij die in mijn optiek in één keer heeft weggevaagd.
Ik wist trouwens niet dat Max daadwerkelijk aan de grond heeft gestaan van het contract tussen Nyck en AlphaTauri. Hè?
Dat geloof ik niet.
Jij denkt niet, want volgens mij is het verhaal dat Max heeft gezegd, misschien moet je...
Precies, Max die heeft tegen Nyck gezegd op de maandag na de Grand Prix van Monza, toen hij zat te eten met Nyck, je moet Helmut even bellen.
Ja.
Die moet je nu bellen.
Wel, maar dat is niet dan het verhaal dat hij daardoor bij AlphaTauri zit. Als ik jou tegen jou morgen zeg, je moet ook even Ferrari bellen, krijg je een contract. Ja, ze hebben toevallig iemand nodig dat jij dan in dat stoeltje zit.
Ja, maar de vraag is, als Max dat idee niet had gegeven, nee, had Nyck dan gebeld en had hij er nu dan gezeten?
Had Helmut Marko andersom Nyck de Vries opgebeld.
Precies.
Dat denk ik om wel te zeggen, hey, kom bij ons.
Nou, kortom, Nyck zit voorlopig weer in het goede vakje.
Ja, hij mag bij mij weer in de positieve kant zitten.
Dit wordt een podcast vol verrassingen, jongens. Ja, Max Verstappen is al tot twee keer toe Nederlands sportman van het jaar geworden. Ook dit jaar is hij weer genomineerd. Hij won de prijs voor het eerst in 2016. In dat jaar won hij zijn eerste Grand Prix. Vorig jaar, na zijn eerste wereldtitel, won hij ook de prijs. En nu is hij weer groot kanshebber. Wie zijn er allemaal nog verder genomineerd? Nou, een heleboel hoor. Kjeld Nuis, Thomas Krol, Dylan van Baarle, Mathieu van der Poel, Koen Bouwman, Fabio Jacobsen, Harry Lavrijsen, Jeffrey Hoogland. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zitten er nog namen tussen die echt een bedreiging kunnen zijn voor Max, jongens? Die deze prijs ook kunnen pakken? Sterker nog, hebben we... Nee, laat ik het anders vragen. Hebben we andere favoriet?
Ik volg die hele prijs niet, dus...
Ja,
dat kan ook, ja. En Mathieu van der Poel, ja, ik vind, ja, als je hem één keer hebt gewonnen, ik zou het een keer aan iemand anders geven. En aan iemand anders gunnen. En dat vind ik ook echt een sportman.
Mm-hmm. Ja, ik vind misschien ook, als je zo'n prijs wint, die komt niet opdagen. Waarom zou je hem dan nog een keer uitdelen? Ja, dat is zo'n heel feestje, is dan eigenlijk niks meer. Als ja, degene die hem dan wint, die komt niet. Ja.
Vorig jaar was Max er niet, hè?
Nee, dat was Jos. En de eerste keer was Max er ook niet.
Nee, dus ik vind dat... Ik zou het echt zonde vinden als je hem weer aan hem geeft, ja. Laat het lekker iemand anders die me ook gewoon verdient.
Ik denk dat dat hem ook geen bal uitmaakt.
Die prijs niet.
Nee.
Maar Mattie, jij bent over het algemeen iets minder onderlegd in het nieuws en in de sport. In de algemene zin volgens mij hier bij ons. Heb jij dan nog iemand die je aan zou willen dragen?
Nee, ik vind dit zo'n ongelooflijk lange lijst. En het blijft toch altijd een beetje lastig van wat zijn de... waar eik je dit op? Wanneer ben je sportman van het jaar? Het zijn zoveel verschillende disciplines. Ik vind wel dat er een prijs zou worden kunnen uitgereikt voor degene die het meest heeft betekent voor de sport het afgelopen jaar. Maar sportman van het jaar, dat impliceert alsof je het allerbeste hebt gedaan van iedereen. Maar ten opzichte van wat dan? Ja. Ik vind het zo'n lastige prijs.
Kijk, uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel met zijn 15 overwinningen heeft hij wel weer een record neergezet. Dus wat dat er gaat, heeft hij wel weer iets bijzonders gedaan. Maar ik denk dat Mathieu van der Poel in wielrennen ook iets bijzonders heeft gedaan.
Ja. Dus ik begrijp goed, Mattie, dat de podcast award van het jaar meer betekenis heeft dan de sportman van het jaar.
Oh, zonder meer. Ja, maar dat wisten wij natuurlijk al langer.
Ja, ben ik helemaal met je eens.
We gaan nog even door met Max, want volgend seizoen staan er 24 wedstrijden op het programma. Uiteindelijk 30 races, want er komen ook nog eens 6 sprintraces bij. Het is een druk schema die van start gaat op 5 maart in Bahrein. Max die vindt het druk, maar die zegt ook... ja, als je er niet toe bereid bent om die uitdaging aan te gaan... dan is het maar beter om meteen te stoppen met de race toch. Want we vinden het toch ook leuk. Dat heeft hij gezegd in The Guardian. Ja, daar ben je het wel mee eens, denk ik toch, Indy. Ja.
Zeker weten. Het is alleen wel echt heel veel voor alles eromheen. Ik denk dat je dat onderschat. Max die kan na een wedstrijd naar huis vliegen. Maar die gasten moeten echt lang door. Die zijn een dag eerder daar. Moeten een dag langer blijven om alles af te bouwen.
Ja.
Misschien wel de auto opnieuw af te stellen voor de volgende race. En je gaat echt van continent naar continent. Ik denk dat dat echt best wel pittig is.
Ik denk dat het team groter moet worden. Dat je daar meer reserve monteurs, reserve jongens voor moet hebben. Natuurlijk op de cruciale punten, daar kun je niet iemand vervangen. Dus die zal wat minder moeten gaan doen om toch fit te blijven.
Ja. Waar kijk je het meest naar aan, Jeroen? Naar welke race van volgend jaar? Want er staan natuurlijk een paar nieuwe op.
Nou ja, wat ongetwijfeld spectaculair wordt. Ik weet niet of het de beste race gaat worden, maar ongetwijfeld een spectaculaire show gaat worden, is Las Vegas.
Ja.
Ik ben gewoon vooral nieuwsgierig wat ze daar allemaal tevoorschijn gaan halen. En wat ze allemaal voor gekkigheid gaan bedenken omdat de hype, ik bedoel, de hype is al zo groot. Ik zie elke keer weer posts voorbij komen van tickets en pakketten van 1 miljoen plus. Om daar aanwezig te zijn en dat je er overal bij mag zijn.
Ja.
Alle hotels rondom de strip zijn volgeboekt of worden nog niet vrijgegeven. Omdat ze alleen maar die prijzen omhoog willen drijven.
Ja, ik heb soms ook het idee dat ze die prijzen heel hoog maken om een soort van viral te gaan op social media. Zo van kijk eens hoe gek het hier kan zijn.
Ja, ik weet niet of het misschien wel bij een van jullie was. Maar er was een screenshot van een weekend Caesar Palace. In dat weekend was $60.000. Ja, dat gaat hard hoor.
Maar ik heb het idee dat het daar zo'n beetje een sfeertje wordt van oh ja, er wordt uiteindelijk ook nog geraced.
Maar
snap je dat die race bijna bijzaak is?
Ik was in oktober ben ik daar geweest. En toen waren ze al bezig met Formule 1. Toen waren ze al een stuk was er al afgezet voor de Formule 1 en werd er al flink gebouwd. Dus ze zijn er best wel. Het is al gaande.
Maar jij race veel in Amerika. De show eromheen is toch meer dan de race?
Ja, zeker weten. Daar gaat het om. Daar gaat het gewoon om in Amerika. Het autosport is ook, vinden ze leuk. Maar het gaat om de show en de beleving. En alles wat daar te doen is.
Wat vind je van de layout van het circuit, Jeroen, Indy, Frans? Voor zover we die ons even voor de geest kunnen halen.
Ja. Er zitten op zich best wat rechte stukken in waar je met DRS het een en ander wel uit kan gaan halen. Dus ja. Ik denk dat het wat dat betreft misschien meer een strategisch spelletje gaat worden. Echt een racerscircuit is het niet. Hè, Monaco is smal, er zit geen recht stukje in. Alles is eigenlijk een bocht en rij je continu zo erg op de limiet. Hier is het allemaal een stuk breder.
Ja.
Van wat ik ervan begrepen heb. En zijn de bochten ook niet dusdanig spectaculair dat je daar heel erg veel race van gaat verwachten. Maar het wordt sowieso een show.
Maar als hij dan te lang is, die kalender, Frans, noem maar eens 2 die er vanaf mogen dan.
Saudi-Arabië. Die mag voor mij weg.
Waarom?
Ja, ik vind het circuit niks brengen. Ik vind het in zo'n race, in zo'n land, ben ik ook niet zo helemaal voor.
Mm-hmm.
En wat je elke keer ziet, je rijdt je auto gauw echt door midden. Wat sommigen gedaan hebben.
Dat is ook wel spannend.
Ja, maar voor een team. Als teambaas ben ik daar nooit blij mee. Als ze zo'n ding naar een circuit gaan.
Je staat altijd in de schoenen van een teambaas natuurlijk.
Ja, en dan die monteurs die moeten dan weer zo'n ding opbouwen. En dan moet dan de volgende dag klaar zijn. En ze moeten 2 weken later weer op een ander circuit zijn. Ja, dat is best wel, vind ik, voor een team heel erg zwaar. Dus Saudi-Arabië mag voor mij wegvallen.
Oké. Okay. Mag er nog één weg?
Ja.
Paul Ricard dan wellicht?
Nee, die is al weg.
Ah, die is natuurlijk al weg. Ja. Maar die gaat misschien roleren dan.
Ja.
Indy, wil jij Frans helpen met een tweede race?
Nee, maar ik hoor wel veel positief bericht over Jeddah. Hè? Over het circuit. Zeg maar dat ze het wel echt super vet vinden, omdat je het echt op het
ja, daar hoor je van. Jij hoort het vanuit een coureurs. Ja. Maar ik zie het vanuit een team. Van als ik ben teambaas en zeg, nou laat me daar maar niet heen gaan, want dat kost me weer een heel verhaal.
Het er toch wel gaaf uitzien hoor, de laatste keer.
Ja, oké, maar ik kijk meer naar anders.
Ja.
Ik vind Baku niet zoveel. Het is altijd wel een spectaculaire race, maar ja, ik vind daar niet zoveel aan. Heel eerlijk.
Nee, daar heb je ook wel gelijk in.
Ja, een beetje lang recht stuk en ja, ik weet niet. Het heeft wel altijd voor verrassingen gezorgd in de afgelopen jaar, maar nou, ik vind het niet een hele leuke race om te kijken.
Maar nou, doen we die twee niet.
Jeroen, waren dit precies de twee die jij wilde noemen natuurlijk? Verdien.
Ik ben heel hard aan het nadenken over of er nou nog een circuit is waarvan ik elke keer denk, meh. Is het niet zo, maar dus het is echt waanzinnig. Ik heb recent voor het eerst zelf op Portimao een paar rondjes gereden. Ja, maar uiteindelijk was dat toch ook alweer een interessante race.
Wow,
ja,
leuk race, hoor.
Voor een coureur, zeg maar, jij kijkt van een coureur.
Nee, maar
was
voor,
het wel,
coureur was dat ook heftig, hè? Want dat was een van de fysiek zwaarste races. En dat vind ik ook alweer een onderdeel van de sport.
Ja. Met die chicane van rolstoelen, die.
Ja. Ja, vlak voor dat rechte stuk, ja.
Ja, nou ja, oké, misschien kan er wat getweakt worden hier en daar aan de layout. Maar ja, ik vond het geen saaie wedstrijd.
Nee, ik vond het ook niet saai.
Ik vind het moeilijk. Nou ja, goed, het is dat het er heel veel zijn, maar ik kom dan nog niet meteen een circuit tegen die ik heel graag op zou willen. Ik vind bijvoorbeeld Red Bull Ring, qua circuit is die ook niet heel spectaculair. Nee. Maar het zorgt wel weer vaak voor interessante wedstrijden.
Ik vind die wel gaaf, ook om zelf te rijden. Ik ben laatst op Bahrein geweest, dat is ook een heel apart circuit.
Waarom?
Ja, heel weinig grip. En er is echt letterlijk om dat hele circuit heen is helemaal niks. En Bahrein zelf is ook niet heel leuk. Nee. Dat is echt niet leuk. Maar zeg maar hoe de pitbox ook in elkaar is gezet. Ze hebben achterin dus een ruimte met een airco. Zodat monteurs daar kunnen zitten. Omdat het zo warm is. Die boxen staan natuurlijk al de hele tijd open. Dus
ja.
Die koel je niet. Dus die mannen kunnen dan, als jij buiten aan het rijden bent, kunnen zij daar even afkoelen.
Heel
dan,
even op temperatuur komen.
Ja, even op temperatuur komen. En dan kunnen ze daarna weer aan het werk.
Oh, wauw.
Ja, Abu Dhabi hebben ze de pitbox wel airco in.
Oh, oké.
Okay. Ja, daar is zeg maar zo'n kou wand, zeg maar. Aan het begin en het einde. Daar is zeg maar de hele pitbox is echt op temperatuur. Daar hebben ze goed voor elkaar.
En anders kunnen ze misschien ook die koelvesten om.
Ja, het is daar gewoon 30 graden nu, in november. Het is daar zomers. Die mensen zeiden dat zomers 53 graden was.
Ja.
Daar ga je echt niet lekker op.
Hey Jeroen, ik zag jou ook nog op Silverstone onlangs. Klopt dat of niet?
Ik was zaterdag op Silverstone eventjes.
Hoe was dat?
Nat en glad. Was en koud. Ja, koud. Maar wel tof. Ja, een evenementje ter promotie van Movember. Mm-hmm. In samenwerking met Lamborghini. En daar hadden we ruim 200 Lamborghinis bij elkaar. Dus dat is altijd wel een spektakel. Ja. Ja, maar het was koud.
En hoeveel gingen er plat?
Geen, gelukkig. Oh, nee, okay. Het waren paraderondjes. Het was allemaal heel spannend.
Oh, okay. Ja. Het zal niet meer lang duren voordat Ferrari helemaal officieel bekend zal maken dat teambaas Mattia Binotto vertrekt bij de Italiaanse Rensal. Ja, afgelopen vrijdag kwamen de geruchten al via de Italiaanse kranten naar buiten dat Frederic Vasseur zijn rol bij Ferrari over zou nemen. Hij zou opstappen vanwege een gebrek aan vertrouwen van Ferrari-president John Elkann. Die relatie zou al een tijdje onder druk staan. Binotto die staat al sinds 1995 onder contract bij Ferrari. Ja, Frans, van jou weten we dat we het een terechte ontwikkeling vinden, Indy.
Ja, ik vind het een blamage. Dat is echt niet normaal. De banden die verkeerd aankomen. Hele discussies die over een radio heen en weer gaan. Dat je dat ook toelaat als teammanager zijn. Plan C question, plan B question.
Question.
Ja, question. Ja, ik vind dat echt belachelijk.
Het heeft al nog lang geduurd.
Ja, zeker weten.
Dat had toch eigenlijk al vanwege het seizoen gemoeten? Of doe je dat niet, Frans?
Nou, daarom is het, omdat de Italianers denken, doen ze dat niet zo gauw. En als het een ander was geweest, dan kunnen ze die makkelijk ontslaan. Ik denk dat Vasseur het ook niet makkelijk krijgen. Want het is nu niet alleen Binotto alleen. Hij moet dan ook de mensen onder zich die het uitvoeren. Want hij zegt tegen, jij bent verantwoordelijk voor de strategie. Jij bent verantwoordelijk voor de motors. Jij bent verantwoordelijk voor de aero. Ik denk dat hij qua strategie en teammanagement, dat hij daar ook twee anderen moet. Maar dit wordt al genoemd dat die Mackies ook weggaat. Mm-hmm. En dan moet hij dus twee anderen voor hebben. En het probleem zit een beetje van, als ik hem heel goed vind en die wil ik weghalen, dat hij altijd een concurrentiebeding heeft. Dus zo'n man, die kan ik nu wel wegkopen. En die denkt, fijn, maar die mag pas beginnen in augustus of december.
Ja.
Ja, en daar heeft natuurlijk dingetjes daar heel goed in. Bij Aston Martin, die Stroll, die is daar ook iedereen aan het wegkopen. Maar heel langzaam zie je gewoon aan het team dat er mensen weer instromen die weggekocht zijn en dan pas mogen beginnen. Ja. Natuurlijk kun je thuis wel heel veel dingen doen wat niemand weet. Maar aan de pitwall en belangrijk op het circuit zelf, daar de goede man laten instromen en laten beginnen. Dat is niet makkelijk.
Nee. Andere vraag, met een andere teambaas, had Ferrari dan dichter bij het kampioenschap gezeten?
Ja, dat is altijd achteraf.
Het is altijd lastige vraag. Wat als?
Ja, wat als? Dat weet je niet. Maar ik denk wel dat ze hadden moeten schakelen. En dat ze dan misschien het kampioenschap nog spannend hadden kunnen houden. Nu maakten ze zoveel fouten.
Ja.
En ik denk ook wat Frans zegt. Het is wel... je bent er heel lang mee bezig om de juiste mensen overal vandaan te halen. En dat doet Stroll gewoon heel goed. Die is daar al een lange tijd aan het kijken. Okay, wie moet ik hebben? En ik zag laatst ook een staartje dat Aston Martin begon echt heel slecht aan het seizoen. En die zijn echt helemaal teruggekomen tot de laatste race.
Ja.
Bijvoorbeeld Alfa Tauri begon vrij sterk, maar die is helemaal teruggevallen. Dus je ziet gewoon dat gewoon een heel belangrijk proces is. En als je dat gewoon laat gaan, ja, dan blijf je altijd dezelfde fouten maken.
Ik denk als Alfa Tauri dit jaar weer zo slecht begint, dat het stoeltje van meneer Toost ook te heet wordt. Dat is eigenlijk mijn volgende slachtoffer. Als die niet, als die niet presteert, dan moet hij ook weg. Ja, ik heb Abita Boulon weggekregen. Ik heb Binotto weggekregen. Ik weet dat de Fiat...
Het begint altijd hier, hè?
Ja, het begint. Ik weet dat de Fiat goed hiernaar luistert. En dat ze dan... Oh ja, die Toost, ja, P9 voor een team wat een zusterteam is van Red Bull, kan niet. Dat is onmogelijk. En voor Nick, die moet verder naar voren. Dus ik zal nu zorgen dat Nick ook een andere teambaas krijgt als het fout gaat.
Wie moeten we hebben dan?
Ja, ik denk dat je niet uit kunt kiezen uit het verhaaltje wat er is. En wat Vasseur gaat doen, denk ik, die zit natuurlijk bij de Formule 2, heeft hij ook een team. En die ziet hij ook van, hé, dat is een goede engineer, dat is een goede strategie. Dus die gaat ze een beetje daar vandaan halen. Ze worden natuurlijk allemaal een beetje op leeftijd. Als ik die man bij Williams zie, ja, dat is ook eentje die met de rolstoel naar een motorhome gaat. En Toos is ook de jongste niet meer. Ik denk dat verse instroom, dat dat wel goed is. Ja. En ik denk dat je daar ook in moet investeren en dat er bij de Formule 2 teams wel teams zijn waar je iemand kunt weghalen.
Maar leeftijd is ook wijsheid, Frans. Gooi nog niet je eigen glazen.
En ze hadden bij Williams wel de hulpmiddelen voor de rolstoel. Die hadden nog liggen.
Ja, die van jou, Williams zelf, ja. Dus die hoeven ze niet aan te schaffen.
Dus
maar ik denk dat die ook buiten budget kap valt.
Ik mag nog heel even terugkomen op Aston Martin. Wat verwacht je daar dan volgend jaar van? Want dan stapt Alonso ook in die.
Ja, ik verwacht er wel veel van. Ik, als je ziet ook wat Alonso bij Alpine heeft gedaan en bij meerdere teams. Alleen de ene keer waar ik hem minder vond was bij McLaren. Daar vond ik hem wel... had hij natuurlijk ook niet alles mee, maar daar vond ik hem wel het minst. Maar nu bij Alpine, hoe hij dat doet... En, maar
hij gaat wel overal weg met een beetje ruzie, hè?
Ja, dat wel, ja.
Maar dan, je kunt het zootje een beetje opschudden. Dat is niet erg, vind ik.
Nou, je kan niet altijd vrienden hebben. Daar weet je alles van.
Ja, natuurlijk. Je moet het een beetje opschudden, vind ik. Wil je iedereen scherp houden.
Ja, precies.
En dat probeer ik bij deze podcast ook.
Ja, dat lukt bijzonder goed, Frans. Ja, het werd groots aangekondigd. De reglementswijzigingen van 2022. Er zou veel meer ingehaald worden. Is dit feitelijk ook zo op basis van statistieken? Nou, het online platform Reddit heeft ervoor gezorgd dat verschillende mensen die inhaalacties hebben bijgehouden. Het totaal ligt wel hoger dan dat van vorig seizoen, maar vinden we die stijging voldoende? Nou, daar komen ze. Vorig jaar vonden er in 22 Grand Prix 807 inhaalacties plaats. Dat is een gemiddelde, ja Frans, je wordt nu al gek, van 37 inhaalacties per race. Dit seizoen waren dat er 997 in 22 Grand Prix. Dat is een gemiddelde van... Frans, je hebt meegerekend, 45 per race. Hè? Dat is een stijging van 8 inhaalacties per race. Nou, vind je dat voldoende?
Ja,
laat ik het anders zeggen. Het was toch te gek, er werd meer ingehaald. We vonden het ook echt.
Er werd meer ingehaald, maar belangrijker nog was dat überhaupt auto's gewoon wat dichter bij elkaar konden blijven rijden. En daardoor zag je gewoon meer gevechten. Een inhaalactie, je moet in de buurt zijn om een inhaalactie te kunnen plaatsen. Maar goed, als je dicht bij elkaar kan blijven rijden, kun je ook weer beter verdedigen. Dus ik vind wel dat de vernieuwingen die er zijn geweest, succesvol zijn geweest in die zin.
Denk je dat de FIA ook niet gezien heeft, we hadden eigenlijk meer verwacht. Daarom willen ze de DRS eerder open doen. waardoor ze nog niet... Soms zie je al dat ze uit de DRS zijn voordat de DRS open gaan. Gaan ze die dus na twee ronden al open doen, wat de bedoeling is... Dan zijn ze nog niet uit die zone. En dan kun je nog wel inhalen. Ja. Waardoor het veld dichter bij elkaar blijft. Ik denk dat de FIA dat wel goed gezien heeft. Van, hey, we hadden eigenlijk verwacht meer inhaalmanoeuvres. Maar dat is niet. Hoe kunnen we dat wel creëren? Eerder dat ding open. Ja, dat vind ik wel een positieve verhaal. Eerder open, meer inhalen. Want dan zit je niet in een... andere zone.
Ja. Ja. Ik vind de keuzes van die DRS-plekken vind ik ook wel steeds vaker interessant worden met twee zones, zoals je dat ook in Abu Dhabi ziet, weet je. En dan zit die inhaalactie die Perez dan plaatste, die verkeerd had ingeschat door de eerste DRS-zone te gebruiken om in te halen, ja. Waardoor die vervolgens meteen gepareerd werd in de tweede. Ja, weet je, het is niet zomaar erop, erover en je bent weg.
Ja, je moet echt vooruit denken. Ja. 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 Mooi. Na de break in F1 aan tafel spelen we Raad het autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto en het Flitsmeister 2 pakket. We hebben een vraag van Harry Lindebaum. Die gaat over vrouwen in de Formule 1. Harry Frans gaat zo meteen antwoord geven op je vraag. Krijgen we volgend seizoen spatborden op de auto's? En je maakt kans op een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Barcelona voor twee personen, inclusief hotel, transfers, vlucht, top tribuneplekken. Kortom, blijf luisteren. Tot zo.
Boek nu met GP Ticket je Formule 1 reis naar Barcelona voor 2023. Keuze uit een 4- of 5-daagse trip, inclusief rechtstreekse vlucht, hotel, vervoer, ervaren Nederlandse begeleiding van GP Ticket en natuurlijk een perfecte plek op het circuit. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Boek nu Barcelona 2023. Check alle info op gpticket.nl.
Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Welkom, je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar. Deze week Harry Lindebaum. Hij heeft een vraag gestuurd via F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl. Hij zegt, heren, ik hoor Frans Verschuur zeggen dat de vrouwen de G-krachten niet aan zouden kunnen in een Formule 1 auto. Maar waarom kunnen vrouwen dan wel in gevechtsvliegtuigen vliegen? Dan heb je toch ook te maken met hoge G-krachten. Nou, Frans, vertel eens.
Nou, ik zal het makkelijk uitleggen. En als een straaljager een G-kracht doet, die bouwt die langzaam op. Althans, langzaam vinden wij. Wij vinden het snel, maar een piloot vindt dat langzaam.
In verhouding.
Als je in Formule 1 op sommige slingeren bochten hebben, zeker in Amerika, rechts, links, Turkije had dat ook. Ja, dan komt er dus in één keer die kracht op je lichaam en dan naar links en naar rechts en naar links en naar rechts. En daar zitten de grootste problemen, dat een vrouw niet gebouwd is daarop. Ja. Ik heb zeker niks tegen vrouwen, in tegendeel. Ik ben een fan van ze. Maar dit kan niet. Dit kunnen ze lichamelijk niet opbouwen, want anders was het al lang gebeurd. En je ziet bijvoorbeeld de juffrouw die in Formule W alles wint.
Jamie Chadwick.
Die heeft alles gewonnen. Die komt in de Formule 3, waar al de G-krachten wat meer zijn dan in een Formule W. En daar race achteraan. En dat wil niet zeggen dat kun je zeggen, ja, een slecht team of whatever. Maar daar had zij al moeite met. En zij stak echt met schouders boven de rest uit. Ja. En daar zit dus de kracht van links, rechts, rechts, links. Ten opzichte van de straaljager is dat anders.
Dus heeft niks te maken wat jou betreft met race-inzicht?
Nee. Want de vrouwen in de Formule of in de GT-wagens, die zijn best wel goed. En een Tour, er zijn best wel vrouwen bij die gas geven. Danica Patrick, die heeft bijvoorbeeld, die was in een IndyCar, was zij dus in een oval, was ze heel goed, heeft ze zelfs nog gewonnen. Maar dat zijn lange krachten, die komen langzaam en die gaan in die hele lange bochten mee. Als zij een roadcourse reed, daar was ze eigenlijk, kwam ze niet bij de eerste 15. Dus daar had ze heel veel problemen mee, maar in een oval niet. En daar heb je dus die krachten van de straaljager.
Ja, en volgens mij ook nog een groot verschil is dat in een raceauto heb je die G-krachten zijwaarts. Mm-hmm. Als je door een bocht gaat, word je naar de zijkant geslingerd. Ja. En een Formule 1-auto trekt 5,5 G. Dus dan is het 5,5 keer het gewicht van je hoofd wat aan de zijkant hangt en trekt aan je nek. Ja. Dus dat is, je hoofd is volgens mij een achtste van je lichaamsgewicht. Nou, laten we eventjes makkelijk zeggen, 10 kilo met helm en alles erbij. Dus dan heb je 60 kilo wat aan je nek hangt. Mm. Dat is zijwaarts heel moeilijk te trekken. En daar moet ook een man heel hard voor trainen om dat überhaupt fysiek aan te kunnen. Mm. In een straaljager trek je je G-krachten loodrecht eigenlijk naar beneden op je lichaam. En dan kan het makkelijk tot 9G gaan. En dan is alleen het risico dat je flauw valt. Maar daarom hebben ze die G-pakken om ervoor te zorgen dat het bloed in je hoofd blijft. Maar je je krijgt de G-krachten loodrecht eigenlijk op je lichaam. En daardoor hoef je eigenlijk geen spieren aan te spannen, anders dan het bloed omhoog pompen. Dus dan is dat makkelijker te verdragen.
Ja, maar we hebben het over zijwaarts, maar het remvermogen van de Formule 1 is ook nog veel erger. Het zwaarste is eigenlijk als je je nek naar achter moet houden. Dat is ook super zwaar.
Dus Harry Lindebaum, eigenlijk je vriendin moet F-16 piloot worden.
Ja, overals rijden.
Ja, precies. Ja. De top van de Formule 1 kwam in Abu Dhabi bij elkaar om de toekomst van de sport te bespreken. Een van de uitkomsten was de mogelijke spatborden volgend jaar om het zicht van de Formule 1-coureurs te verbeteren in de regen. Spatborden zouden namelijk boven de achterbanden komen en die zouden het opspattende water moeten verminderen. Hierdoor zou de spray dus minder worden en daardoor het zicht een stuk beter dan voorheen. Jeroen, je hebt je hier even in verdiept.
Ja, ik heb me hier eens in verdiept. Wat ik sowieso interessant vond om te lezen is dat het hele idee eigenlijk geboren is vanwege de littekens van Spa 2021, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. De legendarische wedstrijd die niet doorging, omdat het te verregend was. En de regen was daar dusdanig dat het niet zozeer een heel groot probleem was met aquaplanning, wat ook een groot gevaar is, maar ook gewoon vooral het zicht op de lange rechte stukken. Ja. Een Formule 1 auto's gooit nou eenmaal zoveel water omhoog achter zich in die rooster tail.
Je ziet het goed op de onboards, ze zien gewoon niks.
Nee, zie je helemaal niks meer. Nou goed, wat is nu dus het idee vanuit de FIA? En Nicolas Tombasis, de technisch directeur bij de FIA, is hier vooral mee gekomen. Die zeggen dat ze de spray achter de auto tot wel 50% kunnen verminderen door over de achterwielen kleine spatborden te maken. Wat belangrijk is om te zeggen, is dat deze puur en alleen ingezet zullen gaan worden in geval dat het nodig is. Dus alleen maar op het moment dat er een race is die dusdanig nat is, of
dan
een sessie.
Dan is het plug and play en kunnen ze erop.
Precies. En dan moet voor de sessie aan, wordt er dan besloten, wordt het een wet session met die spatborden of niet. Mm-hmm. Dus het kan niet zo zijn dat er tijdens een pitstop of zo ze worden toegevoegd in een race. Het is of tijdens een rode vlag of voor een sessie wordt er bepaald, jullie moeten nu met de spatborden rijden.
Oké. Okay.
En die gaan er dan af als ze van een full wet naar een intermediate gingen, geloof ik, hè?
Ja, zodra het dan weer minder is. Maar goed, daarin kan ik me ook niet voorstellen dat op het moment dat ze bepalen dat die spatborden erop moeten, dan blijven ze erop voor de race. Dan gaan ze er niet af zitten halen halverwege.
Ja, maar dat was mijn volgende vraag inderdaad.
Nee, het wordt erop geschroefd en het wordt niet in onderdeel wat er afgehaald wordt. Er zijn nog een hele hoop haken en ogen aan dit concept.
Ja.
Sowieso moet er worden gekeken hoe dit invloed gaat hebben op de aerodynamica van de auto's door de team zelf. Want de auto's worden nog steeds ontwikkeld op basis van geen spatborden. Het is een extraatje om erop te zetten. Oh. Gaat dat goed? Werkt dit nog steeds wel met pitstops? Want op het moment dat een wedstrijd dus nat is, die spatborden zitten erop, dan zitten die erop tijdens de hele race. Dan moeten er alsnog banden gewisseld kunnen worden.
Ja,
gaat dat dan een beetje?
Ja.
Maar wat ik nog interessanter vond, is dat Pirelli ook al zich zorgen begon te maken. Want Pirelli houdt er nu bij de ontwikkeling van de regenbanden rekening mee dat er een limiet is tot wanneer er op natte banden überhaupt gereden wordt. Omdat er boven een bepaalde snelheid en hoeveelheid water überhaupt niet gereced wordt
dus
vanwege het zicht.
Voor.
Maar op het moment dat ze dus nu harder kunnen blijven rijden met meer water doordat het zicht minder is,
wordt die grens verlegd.
Precies. En moet Pirelli dus ook hun banden aan gaan passen dat ze daar überhaupt ook nog mee om kunnen gaan. Op zijn vroegst verwachten ze ergens na de eerste helft van volgend jaar dat er misschien iets kan komen. Mm-hmm. Maar de meeste mensen die zeggen al dat het waarschijnlijk pas 24 wordt, als het al doorgaat. Want wat er ook nog verder onderzocht moet worden in daadwerkelijke tests, is of die spatborden daadwerkelijk wel genoeg effect hebben. Omdat nu met de nieuwe vloer van de 2022 auto, door het ground effect, het zuigen eigenlijk van de vloer, door de diffuser en de vloer zelf in het midden, al veel meer water omhoog wordt gegooid dan in de jaren hiervoor. Er zijn ook coureurs geweest die hebben dit jaar aangegeven dat ze veel meer last hebben van spray dan de jaren hiervoor. Omdat die vloer zoveel water omhoog gooit. Dan kan je nog zoveel spatborden op je wielen zetten. Maar als het gewoon als die stofzuiger onder die vloer vandaan komt.
De vraag is of die 50% effect nog steeds die 50% is.
Precies.
Ja. Wat is jouw eerste gevoel hierbij, Indy?
Ja, we hebben het ook in de GT3. Dus als het nat is, dan is het gewoon een beetje gokken.
Ja.
Het is heel stom, maar dat is ook een beetje het gevaar. En ik snap het idee, maar ik weet niet of we dat nou het gewenste resultaat gaan hebben. En ze gaan natuurlijk alles weer onderzoeken. Ja. Nou, kunnen ze weer naar Paul Ricard gaan en kunnen ze daar weer de sproeiers aanzetten.
De sproeiers aanzetten, ja, precies. Ja.
Maar ik vraag me af of, en het heeft net wat Jeroen allemaal zegt, ja, maar dit en het moet deze voorwaarden hebben, dan...
Ja. Ja, de vraag is of we dit volgend jaar gaan zien.
Ja, ik denk het niet. En ik denk gewoon dat ze lekker moeten rijden in de regen. Ze moeten eerst maar eens gaan kijken naar het hele intermediate wedverhaal, want ze rijden eigenlijk helemaal niet op de wetbanden, ze rijden alleen met intermediates. Ik denk dat je daar ook eerst eens naar moet gaan kijken.
Ja.
Het autogeluid.
We geven je in F1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen en het Flitsmeister Tourpakket te waarde van €80. Mario de Pietserman die is in de regen weer afgereisd naar Druten en staat bij het autobedrijf van Paul van Bergen. Bij een auto met koninklijke allure. We horen hem samen met Jan Knevel.
Iemand van het koninklijk huis zou hier makkelijk in kunnen rijden.
Absoluut. Koningsblauw. Mercedes noemt het canvas niet blauw, maar ik vind het echt koningsblauw.
Hij is wel groot, zeg.
Ja, sommigen willen ruimte in de portemonnee, maar anderen zeggen doe maar lekker maar ruimte in de auto.
En welk jaartal moeten we aan denken bij deze auto?
Deze die is van 2020.
2020. Notenhout? Wat is het? Kersenhout?
Echt hout. Mercedes heeft echt hout in de auto's.
Bijzonder.
Ja, met de gasprijzen zou je het bijna in de kachel gaan stoppen, maar dat is ook weer zo'n zonde.
Het is wel een diesel, hè?
Het is een diesel, zeker.
Ik zie dat de prijzen redelijk gestegen zijn.
Ja, iets wat goed is gaat omhoog, hè?
Ja, nou ja, dan gaan we luisteren naar het geluid.
Ik sling hem aan voor je.
Ik moet toch eens iets verzinnen om achter die auto's te gaan staan, want ik zit elke keer met mijn neus vol damp.
Ook ziet al, ja, zwarte plotkap.
Waar vinden we hem?
www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
Ja, weet je van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Winnaar van vorige week is Elise Antonis. En het autogeluid was dat van een Mercedes GLA. Gefeliciteerd Elise. Veel rijplezier met je gratis volle tank brandstof voor je autobetting. En je wint dus ook het Flitsmeister Tourpakket ter waarde van €80. Die altijd aanstaat als je gaat rijden. Daniel Ricciardo is volgend jaar de derde coureur bij Red Bull Racing. Hij keert daarmee terug bij Red Bull natuurlijk, waar hij 7 van zijn 8 Grand Prix overwinningen behaalde. Line-up bestaat dus uit Verstappen, Perez en Ricciardo. Hoe belangrijk is eigenlijk een derde coureur?
Ja, ik vind het. Hij is gewoon voor de clowneske acties binnengehaald.
En voor de clowneske acties?
Ja, verder niks. Hij doet wat, weet je wel. Die jongens gaan nu weer meer races rijden. Ze moeten altijd de donderdag ervoor. Moeten ze altijd van die reclame dingetjes doen bij Red Bull.
Dat kan hij goed natuurlijk.
Daar is hij perfect voor. En daar, dan hoeft niet Max of Perez dat te doen. En hij kan al. En dat is natuurlijk ook PR-technisch heel goed om hem binnen te halen. Maar ik verwacht hem zeer zeker niet in een auto. Of een van die twee moet zeg maar echt een ongeluk krijgen of ziek worden. Dan wel. Maar niet is hij binnengehaald om het zo. En als 1 en 2 niet functioneert, dan zetten we hem erin.
En wat dat betreft is een simrijder, zoals Rudy van Buren is bij Red Bull, veel belangrijker. Want die kan tijdens een raceweekend, waar dat raceweekend op de wereld dan ook maar is, in de fabriek, in de simulator zitten. Ja. En gelijk op het moment dat er tussen de trainingen tijd is of zo, of 's avonds, dingen testen, data gebruiken, ontwikkelen om inderdaad voor de volgende sessies. Maar een derde rijder die aanwezig moet zijn op het circuit, om in te kunnen vallen in het geval van ziekte of problemen dat een bepaalde rijder, een vaste rijder, niet kan rijden. Ja. Ja, dan moet hij in kunnen vallen. Maar verder kan hij op dat circuit niet heel veel doen. Ja, hij kan meehelpen, sparren. Maar ja, zeker bij een team als Red Bull met Verstappen en Perez, ja, hebben ze dat eigenlijk niet nodig.
En toch, hij was vastberaden om terug te keren in de Formule 1. Hoe past dit dan in het plan om uiteindelijk daar weer uit te komen in een auto?
Niet.
Nee,
dat strookt totaal niet wat hij gezegd heeft. Maar ja, hij zag ook wel, of Williams of dit. Ja, dan houdt hij denk ik liever van de gein maken. En want dat is natuurlijk wel een jongen die van het leven houdt. Dus ik hoorde ook dat hij niet alle Grand Prix meeging, geloof ik.
Hij zit gewoon op zijn retour. Hij denkt gewoon, ja. Joh, ik heb dan nog een salaris. En ik moet een paar wedstrijden moet ik erbij zijn. En ik vind die dingen leuk die waar Max en Checo nu geen zin hebben, door de polder rijden in de Formule 1 auto voor de introductie van Zandvoort. Ja, dat vindt hij leuk. En ik denk dat hij daar super goed voor is. Het enige wat ik niet begrijp, hij is derde rijder, maar we hebben ook nog Liam Lawson en die andere jongen. Wat is dan hun Dennis Hauger heet hij.
Ja.
Ja. Wat is dan hun functie binnen de...
Want... Niet, die is er niet. Alleen moet je natuurlijk wel een opleidingsinstituut hebben. En ik denk dat een van die twee volgend jaar bij AlphaTauri terecht moeten komen. Want daarvoor hebben ze ze.
Ja, precies.
En dat zijn, ja, AlphaTauri heeft geen junior team, dacht ik. Maar Red Bull wel. En dat een van die twee of drie, dat die in een AlphaTauri komt. Want anders is een hele concept, wat ik nu al niet meer logisch vind, kun je dan overboord gooien. En waarom zou je die 30 miljoen dan nog uitgeven?
Ja, precies.
En ik zou me hoogstens nog voor kunnen stellen vanuit Ricciardo's perspectief. Hè. Jij zegt van, nou ja, goed, als hij nog het doel heeft om terug te kunnen keren in de Formule 1, dan zit hij liever nu eerst nog een jaar bij een topteam waar hij zoveel mogelijk probeert af te kijken, waarbij hij zijn eigen mojo weer probeert terug te vinden om weer aan de top mee te kunnen doen, dan dat hij nu echt als een nachtkaars uitgaat en nog bij een, nou ja,
een haas
of zo uit gaat komen en nog harder eigenlijk afgaat dan dat hij al een beetje gegaan is bij McLaren. Ondanks dat hij zo zijn best heeft gedaan en nog steeds een goede reputatie had als hele fijne fijn persoon om mee te werken binnen het team. Ja, zijn de prestaties gewoon uitgebleven. Denk ik dat hij gewoon op die manier zichzelf een beetje probeert te boosten en dan kijken of hij nog een keer terug kan.
Maar ik hoor hier toch wel, het is niet opnieuw lente in de carrière van Ricciardo in F1, maar het is echt herfst.
Ja, het zit tegen winter aan, hoor.
Dan komt in de Formule 2 best wel een paar jongens aan die ook gas geven. En ja, dus er zullen er een paar in de Formule 1 echt moeten hard werken. Ja. Want anders komen die jongens er ook aan. Poucher aan die jongens, ja.
Want zelfs al zou een Perez na volgend jaar, ik weet niet tot wanneer zijn contract loopt, maar als die opstapt, zegt van ik ga met mijn kinderen familieman spelen, dan kan ik me ook voorstellen dat ze veel eerder iemand vanuit AlphaTauri door zullen laten stromen. Ja, dan dat ze Ricciardo terugzetten in Red Bull.
Nick de Vries.
Of Albon. Nick de Vries, Albon.
Ja.
Dat hangt Albon weer terug?
Ja, dat is wel eentje, vind ik. Die doet het best goed, hè. En er is wel eentje uit Red Bull stal, hè.
Ja, ja.
Ja, dus
waarom
die hadden...
voor jij, Jeroen?
Nou, ik zou, als Yuki het goed doet, zouden ze denk ik eerder nog Yuki weer doorschuiven.
Wel, maar dan moet Yuki wel voor Nick de Vries zijn. En aangezien ik met Nick ga bemoeien, gaat dat niet gebeuren.
Nou ja, dan wordt het Nick. Maar dat zou ik een veel logischere stap vinden dan Albon naar vanuit Williams weer terughalen en in één keer in die Red Bull zetten.
Ja. Ja.
Maar okay. Albon doet het niet verkeerd. Hè?
Nee, in de Williams doet hij het niet verkeerd. Nee.
Wij wonnen voor het tweede jaar op rij de award voor beste podcast bij de Dutch Podcast Awards. Was een leuk feestje, Frans.
Ja, jammer dat je er niet was.
Ja, sorry. Ik ga volgend jaar weer mee. Hopen dat we hem dan weer...
Ja, maar hopen dan weer niet.
Voor nu, dank je wel hartelijk voor jouw stem. We willen je natuurlijk ook bedanken. En we hebben een waanzinnige Formule 1 reis voor je geregeld. Je maakt kans op een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Barcelona. Volgend jaar voor 2 personen. Inclusief vlucht, hotel, luxe hotel, transfer naar het circuit, deskundige begeleiding. Het wordt je aangeboden in samenwerking met GP-ticket. Wat moet je doen? Beantwoord de volgende vraag. Nou, daar komt hij. Met welk startnummer zal Max volgend jaar in de Formule 1 rijden? Dit is echt een hersenkraker. Gelukkig nemen we het op. Kun je het nog een paar keer terugspoelen, deze podcast. Dus met welk startnummer zal Max volgend jaar in de Formule 1 rijden? Stuur je antwoord naar het volgende mailadres. En alleen deze werkt. prijsvraag@grandprixradio.nl. Dus dat is prijsvraag@grandprixradio.nl. Heren, we zijn aan het eind van deze podcast. Ik heb iets leuks voor jullie. Dat is een officiële fles Formule 1 Ferrari Trento Doc. Volgende week maandag is er een nieuwe aflevering. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Koen Bakker en Sjaak Beumer. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. Draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week. En blijf nog even hangen voor de bonus.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
En deze podcast wordt opgenomen op maandagmiddag. Morgen voetbal Nederland tegen Qatar. Frans, gaan we dat winnen?
Als we die niet gaan winnen, dan... Ja, nee. Die moeten ze winnen. Dat is een walkover, joh. Dat is hetzelfde als je tegen Helmond Sport speelt en zo.
Het is een mooie manier om het zelfvertrouwen weer een beetje terug te krijgen, denk ik, toch? Na Ecuador. Heeft iedereen gekeken? Ecuador?
Absoluut.
Oké. Okay.
Ja, zeker.
Oké. Okay.
Ja.
Diepe zucht daar.
Ja.
Indy?
Ik hoop...
Ja, ik vond ze fel, Ecuador. Ze zaten erop.
Zo!
Ja, maar denk je niet dat ze wat geld krijgen vanuit Qatar? Van joh, Nederland, hier heb je, kunnen wij net als Saudi een wedstrijdje winnen.
Nou ja, als ik mee zou doen, zou ik er wel gevoelig voor zijn. Maar, maar ik weet niet of die volgevreten miljonairs, die 11 man die op vel staan, of die dan nog wakker liggen van een tonnetje of 5.
Nee, dat heb je ook
wel. Heb je trouwens gehoord dat die koning van Saudi-Arabië, of de heerser daarin, die heeft eerst al een nationale feestdag uitgeroepen nadat ze Argentinië hadden verslagen. En vervolgens heeft hij ook nog eens de volledige selectie of nationale team allemaal een Rolls Royce gegeven.
Oh, ja.
Nee, is niet waar.
Ja. Is dat niet waar?
Nee. Ik heb gereden met Aziz Al-Faisal en hij zit daar binnen in die gelederen. Dus iemand had dat bericht in de groepsapp gegooid. Het zei, it's not true. If that was possible, then we would buy AMG's.
We zitten in de Harbour Club in Vinkeveen. Tim staat bij ons. Tim, wat heb je op tafel gezet?
We beginnen met een tataar van Wagyu, aangemaakt met twee soorten teriyaki saus, een zoete en een zoute. Wat daikon, wat rode peper en afgemaakt met wat bosuil en gepofte rijst. Daarnaast de Korean fried chicken met triple S saus en wat rode peper en koriander. Mm-hmm. Beef torch maki roll met daarin een garnaal afgebrand met teriyaki saus en wat zalm eitjes bovenop. En een zalmte maki roll met zalm, avocado en komkommer.
Weergeloos, Tim. Dankjewel. Frans, als het dan is alsof je tegen Helmond Sport speelt, wat wordt het dan?
Ja, het moet 4-1 worden, 5-1. 4-1, anders vind ik het een blamage.
Oké. Indy?
Ja, gewoon 3-0. Dikke 3-0. Geen tegengoals.
Ja, ik denk die tegengoal dat ze daar ook geld voor krijgen. Dus daar zijn ze wel gevoelig voor.
Oh ja, dat oké. Ja, gelijk.
Roen, nog even?
Ja, ik denk dat uit het enthousiasme ze toch een gaatje laten vallen. Oh. Dus dan wordt het eigenlijk 3-1. En dan hebben ze het wel alsnog in de pocket.
Ja, je kan de wedstrijd dus live volgen via Grand Prix WK Radio. Met het commentaar van niemand minder dan Sier te Vos. Ga daarvoor naar onze app en synchroniseer het commentaar met het beeld van de televisie. Eigenlijk hetzelfde als bij de Formule 1, maar dan met het WK voetbal. Have fun!
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.